Goedenavond iedereen. We zullen ermee beginnen. Er zijn een hele hoop afwezigen verontschuldigd. En dan zijn er nog een aantal die zouden moeten binnenvallen. Dat zullen we straks wel zien. Maar intussen kunnen we eraan beginnen. Eerste agendapunt van de gemeenteraad van vandaag, de notulen van de raad van 27 maart. Heeft iemand vragen of opmerkingen daarover? Iedereen akkoord ermee? Dank u wel. Tweede puntje, het Centraal Kerkbestuur, de jaarrekening van 2023. Geeft het woord aan meneer De Knopper.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. U heeft het agendapunt zeker kunnen lezen. Het gaat over de jaarlijkse rekening van het Centraal Kerkbestuur. Dat wil zeggen de vier kerkfabrieken eigenlijk. U heeft de commentaren kunnen lezen. Dus het eerste belangrijk punt is toch wel dat de uitbetaalde exploitatie- en investeringstoelagen die door de gemeente zijn betaald, correct in de jaarrekeningen van de kerkbesturen zijn opgenomen. Opmerkenswaardig is toch wel dat de investeringstoelagen die wij volgens het budget voor de restauratie van Onze Lieve Vrouwkerk in Alsenberg voor de helft is opgenomen, of ongeveer de helft, voor €350.000 in de jaarrekening 2023. Deze die voorligt dus. En dat er 386 wordt overgedragen naar 24, omdat de werkingen en dus ook de facturatie vertragingen hebben opgelopen. Een deel moet ook door gemeente Sint-Genesius-Rode betaald worden. Dan heeft u een overzichtstabelletje waarin zowel exploitatie als investeringsresultaat en dan ook het globaal resultaat zijn opgenomen. Het investeringsresultaat is voor drie kerkfabrieken positief. Voor de kerkfabriek van Dorp is dat negatief, €130.210 in min. Maar in het globale resultaat wordt dat gecompenseerd door het overschot van de dagdagelijkse rekeningen of het exploitatieresultaat. Dus dat is het eigenlijk. Er is een klein verschilletje ook, dat de financieel directeur opmerkt, van €11. Vermoedelijk is dit kasgeld. En dat is dus... ja, dat is het eigenlijk. Ja, dus het is een kennisname en een gunstig advies. Daarom het eerste artikel. En een advies, daarom het eerste artikel. Dus wij stellen voor om dat gunstig te adviseren. Zowel voor het Centraal Kerkbestuur als de individuele kerkfabrieken. En er is een kleine opmerking die de financieel directeur terecht heeft gemaakt. Dat er dus nog een onvolledige opgave is van de onroerende goederen in het vermogensdocument. Daarom staat in artikel 2 dat de gemeente erop staat. We dringen dus aan dat elke kerkfabriek de waardering van alle onroerende goederen opneemt in het verplichte document staat van vermogen. Wij hebben er wel zicht op, omdat wij toegang hebben, financieel directeur zelfs wettelijk, tot de gemeenschappelijke software waarin zij hun zaken doen, de zogenoemde religiosoft. Maar in de rekeningen zelf wordt het nagelaten om dat volledig op te nemen. Vandaar dat er nu ook een artikel 2 is. Voilà, dank u wel.
Iemand vragen hierover? Ik kan daar allemaal akkoord mee gaan. Prima, dank u wel. Derde agendapunt, de aanpassing van de rechtspositieregeling of de goedkeuring daarvan. Ik geef het woord aan de burgemeester.
Ja, een aantal aanpassingen aan de rechtspositieregeling. Het gaat vooral eigenlijk om het nieuwe niveau dat we tot vandaag niet hebben opgenomen in de rechtspositieregeling, het A4A, A4B niveau. Ik geef daar zo dadelijk in het volgende punt wat meer uitleg rond, in het punt rond de organigram. Dus overal waar we dat in de rechtspositieregeling die graden gebruikten, functionele loopbaan, bevorderingsvoorwaarden, evaluatiecriteria, salarisschalen enzovoort, worden die elke keer toegevoegd, dus gewoon die nieuwe graad. En dan hebben we nog een klein puntje waar we door de vakbond op gewezen zijn. We zijn overgestapt van het vakantiegeld, publieke sector, de berekeningspercentage. We hebben die eigenlijk al gebruikt. We rekenen die al door. Maar we hadden ze niet opgenomen in onze rechtspositieregeling. U weet nog dat we van het privaat vakantiestelsel naar het publiek vakantiestelsel zijn overgestapt. maar men vroeg om dat eigenlijk ook in de rechtspositieregeling te agenderen. Bij deze hebben we dat dan nu gedaan, nu dat we de aanpassingen rond de schalen hebben ingevoerd.
Iemand vragen of opmerkingen hierover? Kunnen we dat allemaal goedkeuren? Dank u wel. Derde puntje, even aangehaald al, de aanpassing van het organogram. Ik geef opnieuw het woord aan de burgemeester.
Ja, ik wil je toch wel even meenemen, want wie dat er ook binnenkort, na de verkiezingen, langs deze kant van de tafel zit of langs deze kant van de tafel, het is voor iedereen belangrijk. Dus ik wil je toch een beetje uitleg geven waarom dat we dat nieuwe organigram eigenlijk tot stand hebben laten komen. Dus de werking van een lokaal bestuur is vandaag niet meer te vergelijken met die van de gemeente en het OCMW van 20 jaar geleden. Heel wat extra bevoegdheden hebben we erbij gekregen door de decentralisatie. En we worden ook altijd maar meer en meer geconfronteerd met complexer dossiers, maatschappelijke uitdagingen en nieuwe vormen van werken en samenwerken. Vandaag wordt ook van een lokaal bestuur verwacht dat het zich helemaal anders organiseert. Dynamischer, flexibel en efficiënter. Naast tot een goed einde brengen van de veelzijdigheid aan dienstverlening en taken, is het ook belangrijk dat er een strategie op middellange en lange termijn wordt uitgewerkt. We merken dat heel wat gemeenten rondom ons, we kijken dikwijls naar Sint-Petersleeuw en Halle, rond ons zich hebben aangepast aan deze nieuwe context. Daar waar wij met Beersel nog stappen moesten zetten. Om deze uitdaging in de toekomst ook het hoofd te kunnen bieden en de taken en de verplichtingen volwaardig op te nemen, is het cruciaal om een organisatiestructuur uit te werken die dit mogelijk maakt. Enerzijds moet de administratie in staat zijn om de dagelijkse operationele taken en wettelijke opdrachten correct te kunnen uitvoeren, maar anderzijds is er ook een nood aan een sterk management in functie van het uitvoeren van de beleidskeuzes en om samen met het bestuur de strategische lijnen te gaan uitzetten. We hebben dat niet alleen gedaan, we hebben dat aan Probis gevraagd, een gespecialiseerd bureau, om binnen de organisatie een traject naar een nieuw organisatiemodel te gaan begeleiden. Zij voerden in eerste instantie een studie uit om te bekijken hoe ons systeem, ons huidige werking vandaag in elkaar zit, de SI-situatie, en die te evalueren. Documentanalyse, een bevraging van het personeel, en ik moet zeggen dat de respons hiervan heel groot was. Binnen de organisatie vulde 80% van onze personeelsleden de bevraging in. Van de medewerkers in de loods tot de deskundigen en de diensthoofden. De vragenlijst leefde duidelijk en de medewerkers hadden het bestuur iets te vertellen. Uit deze analyse en aanvullende gesprekken kwamen een aantal algemene bevindingen, onder meer over de horizontale structuur, het gebrek aan een strategisch managementkader, de verkokering van de verschillende beleidsdomeinen en de te uitgebreide en diverse aansturing van de algemene directeur werden door Probis aangehaald. Iets wat wij eigenlijk al wisten, hè, om maar eventjes aan te tonen. De algemeen directeur die heeft eigenlijk 17 diensthoofden die zij aanstuurt en omgekeerd dat zij input krijgt van 17 diensthoofden. Daarnaast bracht Probis ook een aantal medewerkers in kaart en vergeleek het met enkele benchmarks. Op basis van deze conclusies werd er een nieuw organisatiemodel vormgegeven. Opnieuw, nog steeds onder begeleiding van Probus, werd een macrostructuur uitgewerkt door een stuurgroep. Een structuur waar een strategisch kader werd geïmplementeerd, maar waar ook rekening gehouden werd met de noden van onderuit. De nood aan extra mankracht om het werk daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Na het opstellen van de macrostructuur werden alle diensthoofden betrokken bij het vormgeven van de microstructuur. In groepen, verder terug met Probis, werden de microstructuur vormgegeven. Ook hier werd dienst per dienst rekening gehouden met de noden en de toekomstige uitdaging om die het hoofd te kunnen bieden en het beleid vorm te kunnen geven. Die uitwerking van macro- en microstructuur leidde uiteindelijk tot een nieuw organigram wat hier vandaag ter goedkeuring voor ligt. Een organigram waarmee we naar een modernere structuur willen evolueren. Dit stelt ons, de meerderheid vandaag, maar ook een eventuele nieuwe beleidsploeg in staat om de komende jaren de ideeën die we hebben voor Beersel verder te ontwikkelen en uit te voeren, samen met een versterkte administratie. Vanuit een sterk strategisch kader, maar ook met een extra mensen die deze ideeën omzetten voor de Beerselaar die aan onze loketten worden geholpen. die aanklopt bij het sociaal huis, die geniet van cultuur in de gemeente en wil participeren in een nette, aangename en groene gemeente. Ik moet daar niet flauw over doen, daar hangt ook een prijskaartje aan vast. Investeren in mensen kost geld, maar wij noemen het personeel ons goud. Echter is hier ook een beleidskeuze aan verbonden. De draagkracht van de administratie is hierin belangrijk. Als deze draagkracht overschreden wordt, dan boet je gegarandeerd in op kwantiteit, kwaliteit en op beide. Het verhoogt trouwens ook het risico dat we vaker beroep moeten doen op externe consultants en dat collega's werk van elkaar moeten overnemen. Een groot stuk van dit kostenplaatje hangt samen met het terugdraaien van de besparingen voor 2023 en 2024. Daarnaast heeft het herwaarderen en het invoeren van een aantal nieuwe functies natuurlijk zijn financiële impact. Daarnaast zullen de komende jaren heel wat medewerkers binnen ons bestuur met pensioen gaan. Hen vervangen betekent over het algemeen dat ze vervangen worden door iemand met minder ervaring en die moet begeleid worden. Personen die we zullen moeten inwerken en ontwikkelingskansen zullen moeten bieden. Maar die het lokaal bestuur ook een stuk minder kosten in hun eerste jaar. Daarvoor, Beersel, met een nieuw organigram en een duidelijke structuur zetten we stappen naar de toekomst. Iets wat we al veel eerder misschien moesten doen, maar wat we vandaag met volle kracht willen doen. Voilà, dat was een heel lange uitleg, maar we hebben daar een heel lang proces van bijna een jaar, denk ik, aan gewerkt. En ik vond dat dat toch wel eens de uitleg nodig was, welke stappen we daarin gezet hebben en waarom dat we dat doen. En misschien zijn er nog vragen daarover.
Nee, Stijert.
Ja, dat is het zoveelste voorbeeld van zoveelste illustratie van het feit dat het toch echt spijtig is dat deze meerderheid weigert om af en toe eens een commissie bij elkaar te roepen. Ik heb hier verschillende keren gehoord dat het over toekomstig beleid gaat, dat het over een kader gaat die door toekomstige meerderheden zal moeten gehanteerd worden. De oppositie is in heel het dossier nooit gehoord. Zeer spijtig. Ik bedoel, er zijn zeer eenvoudige standaardmechanismes om af en toe een keer op een gestructureerde manier met je oppositiepartijen te spreken. Dat noemt gemeentelijke commissies. We hebben daar 2-3 keer op aangedrongen. Jullie weigeren dat te doen. In dit geval is het echt triestig, spijtig dat op geen enkele manier de oppositiepartijen hierin gehoord zijn.
Nooit. Dank u. Prima. Nog iemand? Dan zullen we over dit punt stemmen.
Ja.
Ja.
Ja. Prima. Dan gaan we over naar het volgende punt, de aanstelling van een ambtenaar voor de gassancties en overtredingen. Geef eerst nog eens het woord aan de burgemeester.
Ja, ik denk dat ik daar weinig kan over zeggen. Jente Lams, onze technisch medewerker Groenbeheer, die heeft de cursus gaan volgen om vaststeller te worden, gasambtenaar te worden. En die stellen we vandaag aan. Ik denk dat daar verder niet veel kan overgezegd worden.
Nee, maar er moeten zoals altijd stembriefjes ingevuld worden. Niks aan te doen. In een geheime stemming, hè. Dus voorzichtig.
Over een gasambtenaar mogen we wel ons gedacht zeggen. Over toekomstig beleid en de beleidsstructuren worden we buiten de situatie.
William, dat gaat zijn later. Dat is niet erg. Ja, ze moeten uittellen dat het aantal uitkomt met het aantal mensen die er zijn. Ja, vergeet ze niet nu te tellen, hè, dat juist is. Hè. Dat het aantal stembriefjes juist is. Om ja, er ontbreken er wat. Dank u. In afwachting van de telling zullen we ondertussen verder gaan. Ik zal straks de uitslag meegeven. Volgende punt, het zesde agendapunt, een studieopdracht voor riolerings- en wegenniswerken tussen op twee gemeenten, Sint-Pietersleeuw en Beersel. Nog eens de burgemeester.
Ja. Inderdaad, het gaat over een studieopdracht rond rioleringswerken die op de gemeente Sint-Pietersleeuw en Beersel gaan plaatsvinden. In de Grensstraat, de Jozef Huismanstraat, de Hemelstraat en de Bist bij ons in Beersel. Nu al op 20 januari werd er een samenovereenkomst gesloten om Hemelstraat, Broekweg en die straat in Sint-Pietersleeuw en Beersel in die buurt daar te gaan rioleren. Fluvius werd gelast met de aanbesteding om de aanbesteding te organiseren. En er werd door hen een bestek opgesteld van €166.200. Het werd conform de openbare procedure nadien toegewezen aan Evolta Energies. En voor een lager bedrag van €152.000, denk ik. Van €144.000. En daar is een aandeel van Beersel bij van €15.000. Het andere aandeel, het grootste, €73.000, is voor Fluvius zelf. Faris neemt €25.000 voor zijn rekening en Sint-Pietersleeuw, omdat er meer meters op Sint-Pietersleeuw liggen, €30.000. Dus ik vraag u om dat gunningsverslag opgesteld goed te keuren. Door Fluvius opgesteld goed te keuren.
Iemand vragen hierover? Iedereen akkoord ermee? Dank u wel. Volgende punt, uitvoering van rioleringswerken en wegeniswerken in de Van den Bosstraat. Dat is een verrekening. Nog eens de burgemeester.
Ja, het is een verrekening. Misschien een klein beetje, een stukje geschiedenis eigenlijk. U weet dat we daar nog extra werken hebben uitgevoerd in de Gemeenveldstraat. Dat we daar naast de DWA ook een RWA-leiding hebben gelegd toen we vaststellen dat eigenlijk in het ontwerp van de Brusselse Steenweg dat er te veel regenwater naar het dorp zou afgevoerd worden, heeft men dat hertekend, zodat we langs de Eikenbosweg, ja, dat was het, de Eikenbosweg, dat afgebogen hebben. Naar het meteen eigenlijk, in de plaats van via de Steenweg te gaan, langs de Kolruit en zo, langs de Beek, is dat eigenlijk meteen afgebogen onder de parking, de Eerste Gemeenveldstraat, onder de parking van de Meent naar het Bufferbekken. Dat waren meerwerken die eerst niet voorzien zijn. Aanzienlijke meerwerken dus, als je ziet, maar het was ook een aanzienlijk werk. We hadden het eerst nog gedacht om een RWA-leiding te kunnen gebruiken die onder de Meent lag, maar die bleek uiteindelijk niet bruikbaar, waardoor dat er een extra leiding moest bijgelegd worden. Nu, gelukkig kwam dat goed uit. Net op tijd heeft Aquafin ingezien dat ze, en TMVW, dat ze daar eigenlijk toch best dat deel subsidieerde en was dat in de werken die we voorzien hadden nog mee ingenomen. Dus, maar wel aanzienlijke extra werken, €357.500 aan extra werken die daar gebeurd zijn. Nu, ze gaan het dorp alleen maar ten goede komen natuurlijk bij hevige regenval.
Iemand vragen hierover?
Ja. Ja, het sluit er een stukje op aan. Ik zie daar €30.000 voor afvoer van de Japanse duizendknoop. Dat is echt een plaag. Hebben jullie, ik bedoel, in heel Vlaanderen, overal tegenwoordig. Maar zijn jullie bezig met een beleid van hoe we dat gaan aanpakken? Of, want tot...
Ik heb al gezien dat die bestreden wordt, Eva, maar ik moet u het antwoord vandaag schuldig blijven, maar ik zal het u opzoeken.
We hebben dat in de Milieuraad even besproken ook, wat we zouden moeten doen daarmee. Maar spijtig genoeg bestaat er eigenlijk geen echt beleid of richtlijnen daaromtrent die effectief zijn. Hè. Er wordt wel van alles gezegd. Je moet de maaien, je moet ziften, je moet ze verstikken. Je hebt van alle theorieën. Maar eigenlijk is er vandaag geen echte oplossing. Dus om te gaan zeggen, wij hebben een beleid, dat is een hele moeilijke.
Schieten overal.
Jos, dat is de eerste keer dat je toegeeft dat je geen beleid hebt. Ik bedoel, misschien dat wel...
Nee, dat de wetenschap tekort schiet om een beleid te kunnen uiten, dokter.
Prima. Nog iemand vragen hierover? Kunnen we dat verder goedkeuren? Dank u wel. Achtste agendapunt, de verkoop van het gemeentelijke eigendom, de site Bricout. Ik geef het woord aan meneer Knopper.
Dank u wel, voorzitter. Collega's, we hebben vorige gemeenteraad hebben we eigenlijk hetzelfde agendapunt behandeld. Toen ging het over het principe. Vandaag staat dat terug op de agenda, namelijk de verkoop van een gemeente-eigendom Bricout via het systeem Bidit. We hadden vorige keer het bedrag al genoemd dat geschat was door de nieuwe schatter, die een nieuwe recente schatting die we hadden laten doen. Dus dat bedrag wordt nu naar voren geschoven aan de gemeenteraad om goed te keuren samen met de verkoopsvoorwaarden. Dat is verkopen via Bidit en de instelprijs. Heb ik vorige keer ook al gezegd, er staat nu ook in het besluit 460.500 euro. Dus wij vragen nu goedkeuring. Er staan 8 artikelen ter goedkeuring en ter stemming. Maar ik neem aan dat het belangrijkste is, nadat we vorige keer het principe hebben goedgekeurd, dat we dus de volgende stap zetten. Dat we de verkoopsvoorwaarden, en die staan toegelicht, en dat we dus ook de inzetprijs en dus ook de minimumprijs, met andere woorden, goedkeuren. Ik vraag dus uw goedkeuring over de artikelen 1 tot en met 10.
Ja, meneer Stijert.
Ja, we hebben vorige keer daar al een opmerking over gemaakt en toen gevraagd om dit terrein te verkopen onder voorwaarden. Ik heb mij toch nog eens in dit dossier verdiept. En ik maak me hier feitelijk zorgen over, vooral voor die 460.000 euro... ik heb gezien dus dat de bestemming inderdaad een toeristische bestemming moet zijn, maar daar staat B&B tussen. Daar staat B&B tussen. En er staat in de voorwaarden ook dat de gebouwen niet gebruikt mogen worden voor huisvesting, tenzij in functie van de uitbater van de onderstaande horeca. Ik baat een B&B uit thuis. Ik bedoel, hoe zou ik zeggen, een huis van 250 vierkante meter, paar 50, 60 vierkante meter is een B&B-ruimte. Ik ben de uitbater van die horeca, maar ik zit feitelijk in een grote villa waarvan dat die B&B wel op net staat, maar nooit verhuurd wordt. Gaat dat kunnen? Want voor 460.000 euro zie ik niemand die gronden kopen om daar ook maar een camping op te starten of een ander initiatief op te starten. Hè. Ik bedoel, ik voorspel jullie nu al wat er gaat gebeuren. Hè. Die grond gaat gekocht worden als bouwgrond. Daar gaat een mooie villa opgezet worden. Daar gaat 40, 50 vierkante meter van ingericht worden als B&B. En de mens die in de villa woont gaat zeggen, ik baat die B&B uit, dus ik mag hier wonen. Voorspel u nu al wat er gaat gebeuren.
Ja. Het RUP is daarin duidelijk. U heeft het zelf gezegd wat mogelijk is. Maar wat niet mogelijk zal zijn, is om daar een grote villa van te maken. Van 200 vierkante meter... Het is wat het is, hè, Jan.
Dus wat ik wat mijn scenario kan. Oké. Dus daarom hadden wij vorige keer gevraagd om dat te verkopen onder voorwaarden. Nu gaat het verkocht worden, er gaat een bouwvergunning, een bouwaanvraag komen en jullie gaan dat niet kunnen tegenhouden. Dus ik voorspel dat binnen 3 jaar een gast van een huis gaat staan waar 1 kamer formeel. Ik
Prima. Nog iemand? Dan gaan we nu hierover stemmen.
Ja.
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 Nee. Ja. Ja. Agendapuntje nummer 9. De verkoop van een perceel grond, een stukje grond aan de Senatoriumstraat. Nog eens, meneer De Kropper.
Ja, hetzelfde verhaal, collega's. Ook vorige keer op de gemeenteraad geweest. Vandaag gaat het over het dossier toelating. U heeft het kunnen lezen. We hebben vorige keer het principe goedgekeurd. Hier is dus een bod binnen. De initialen staan erbij. Dus iemand heeft een bod gedaan ter waarde van 70.000 euro. En dus vandaag vragen wij u beter gezegd om over te gaan tot de verkoop van het perceel van 5 aren voor een bedrag van 70.000 euro. En ja, u kan het daar zien. Dat is het.
Ja, meneer Stert.
Ja.
Ja. Misschien een bos. Prima. Ja, ik weet het wel, maar. Dat bedoelde uw interventie was prima. Maar we zullen erover stemmen dan.
Ja.
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 Nee. 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 Je stond toch geen bos op?
Ja.
Je stond geen bos op?
Ja.
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 Ja. Ja. Volgende punt, het verleggen van een gedeelte van de buurtweg nummer 48 in Dorp, als ik mij niet vergis. Het woord aan de burgemeester.
Ja, dat klopt. Het gaat eigenlijk over het verleggen van een buurtweg. Nu, het is te zeggen, de buurtweg zoals die staat aangegeven in de Atlas der Buurtwegen van 1841. Want eigenlijk ligt de buurtweg, hoe dat hij vandaag ligt en al 30 jaar ligt, is eigenlijk de bedoeling om dit te regulariseren, zodat er nadien aan dat pad kan gewerkt worden om er een voet- en een wandelpad en befietsbaar pad van te maken. Dus moet dat geregulariseerd worden. Dus vragen we de gemeenteraad om akkoord te gaan met de vraag om het dossier verlegging gedeelte van de voetweg nummer 48 volgens het ontwerp van het landmeterskantoor in Top goed te keuren. Nu, vandaag ligt die weg al. Het is niet dat we hem gaan verleggen. Ik weet niet dat je het plannetje erbij hebt gekeken. Het stukje ligt, het rode stukje ligt op de op privéterrein. Het ligt al meer dan 30 jaar langs een andere weg. En het is de bedoeling, de weg die we allemaal kennen, al 30 jaar, die gewoon te regulariseren. Dus het is niet de bedoeling om opnieuw over het privéterrein te gaan. En de afstand in min of in meerwaarde wordt afstand van gedaan, gezien de toestand die er al 30 jaar is. Voilà, je ziet het daar eigenlijk. Dus het blauwe pad is eigenlijk het pad zoals dat we dat vandaag allemaal kennen, aan de steenput, en het rode pad is eigenlijk hoe dat het vroeger lag. Denk daar eventjes aan die oprit die je daar ziet. Eerst moest je vroeger, 30 jaar geleden, moest je een stukje die oprit op en sloot je dan pas op het blauwe pad aan. Meer dan 30 jaar geleden is die eigenlijk verlegd en dit willen we nu regulariseren.
Iemand vragen over dit pad?
Nee, het is eigen initiatief omdat we het pad willen aanpakken en bewandelbaar en anders lag er een stukje eigenlijk op privé-eigendom. Dus dat was eigenlijk de bedoeling.
Er is een beetje werk aan, zeg.
Ja.
Om zeker voor met de fiets door te rijden. Moeilijk. Kan iedereen hiermee akkoord gaan? Dank u wel. Agenda punt nummer 11, een dading in verband met de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Lot. Nog eens de burgemeester.
Ja, een dossier dat eigenlijk ook al een hele tijd aansleept. Aansleept, insliept, is daar beter woord misschien. Aquafin die wil daar eigenlijk zijn waterzuiveringsinstallatie uitbreiden. Op zich hebben wij daar als gemeente Beersel niks op tegen. Hoe meer water er gezuiverd wordt, hoe beter. Ons probleem was de hele tijd eigenlijk het effect op mobiliteit daarvan. Want dat werd, dat wou natuurlijk zeggen, dat er in de toch al zeer smalle Albert Denisstraat, in de plaats van de 21 of tussen 20 en 25 vrachtwagens die er daar dagelijks hun slip kwamen brengen, ja, als men de capaciteit verdubbelt, dan moet je niet slim zijn om te zien dat het ook het aantal vrachtwagens zou verdubbelen. Maar dat gaat dan in dubbele richting, hè, want die vrachtwagens, de Albert Denisstraat, loopt dood. Dus dat zou dan nog eens dubbel zijn, dat de vrachtwagens ook nog eens terugkomen. Dus we vonden dat daar het eerst een oplossing moest gezocht worden. We hebben het eerst geprobeerd, hè, of dat dat kon langs de parking van de autosnelweg. Dat lukte niet. Maar we hebben daar eigenlijk heel wat procedures aangespannen en telkens gewonnen, tot we eigenlijk tot deze overeenkomst gekomen zijn, dat er nu een dading wordt afgesloten, dat wij eigenlijk stoppen met onze bezwaren tegen de uitbreiding, waar we eigenlijk nooit tegen waren. Want er is een oplossing gekomen voor het mobiliteitsprobleem langs de andere kant, via de Hemelstraat. Dus via Sint-Pietersleeuw is er een overeenkomst gemaakt, zodat de vrachtwagens wel de 21 nog altijd erin rijden en de, niet meer terugkeren. Dus dat het eigenlijk op dit moment hetzelfde blijft als de capaciteit die we vandaag hebben. Want vandaag rijden ze natuurlijk wel heen en weer. Dus de dubbele capaciteit die er komt, zal de mobiliteit in de Albert Denisstraat niet veranderen. Dus dat was die dading die er vandaag tussen Aquafin, de gemeente Beersel en de gemeente Sint-Pietersleeuw, die ons daar een stuk in bijgestaan heeft. Maar natuurlijk ook hun water wordt daar gezuiverd bij ons, dus maar goed dat ze dat gedaan hebben. Maar daarmee is dat probleem van de baan en kan de mobiliteit blijven zoals het is en het waterzuiveringsstation uitgebreid worden.
Iemand vragen hierover? Iedereen akkoord? Dank u wel. Intussen deel ik u snel de uitslag mee van het agendapunt 5, de aanstelling van de ambtenaar. 21 ja-stemmen en 1 onthouding. Dan kunnen we verder met agendapuntje nummer 12. Het gaat over de algemene vergadering van Iverleg, de goedkeuring van de agenda en de aanduiding van de vertegenwoordigers. In dit geval mevrouw Bosmans en mevrouw Van Wanselen als plaatsvervangster. Iedereen daarmee akkoord? Dank u wel. Zelfde gelijkaardig punt, nummer 13, voor de algemene vergadering van de vennootschap Poolstok. Eveneens de goedkeuring van de agenda en de aanduiding van een vertegenwoordiger. In dit geval is dat meneer Van der Meijlen, omdat er gepreciseerd is dat het de verantwoordelijke voor het personeel moest zijn. Ook iedereen akkoord daarmee? Dank u wel. En dan laatste algemene vergadering, agendapunt nummer 14, die van Providentia. Hier is meneer Van Dalen aangeduid en mevrouw Van Wanselen als plaatsvervangster. Iedereen eveneens akkoord? Dank u wel. Dan kunnen we verder met agendapunt nummer 15, de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Beersel en Haviland. Het betreft hier de burenbemiddeling. Ik geef het woord aan mevrouw Van Monselen.
Ja, dank u, voorzitter. Nu, burenbemiddeling die focust eigenlijk op het herstel van communicatie tussen conflicterende buren, om van daaruit verder te zoeken naar een oplossing. Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren of de politie of de vrederechter moet tussenkomen. Sinds begin november 2022 ontwikkelde Haviland de dienst burenbemiddeling. Hiermee werd de leemte voor gemeenten opgevuld die hiervoor niet langer bij de provincie terecht kon. Voordien was dat via de provincie. De voordelen van deze gezamenlijke benadering en gecoördineerde aanpak vanuit de intercommunale zijn dan ook groot. Systematisch wordt lokaal bestuur geïnformeerd en in kennis gesteld omtrent de stand van zaken aangaande dus deze dienstverlening. Nu, de vraag aan de gemeenteraad is om de samenwerkingsovereenkomst te willen goedkeuren betreffende dus de aanstelling van een coördinator burenbemiddeling goed te keuren en te laten ingaan vanaf 1 mei 2024. Dan de coördinatie burenbemiddeling te laten uitvoeren door een personeelslid van Haviland. En dan de volgende personen af te vaardigen om te zetelen in de stuurgroep burenbemiddeling. namelijk onze burgemeester en dan ook Ruud Savenberg als deskundige maatschappelijke veiligheid. En de afvaardiging wordt bij elke nieuwe legislatuur vernieuwd. Ik weet niet of daar nog vragen over zijn. Ja, ik heb eens de cijfers opgevraagd bij de provincie. En bijvoorbeeld, ik ga ze hier eens even opsommen. In 2017 waren dat 5 aanmeldingen. 2018 ook 5 vanuit Beersel. Hè.
Ah, ja, okay.
In 2019 0, 2020 9, 2021 6, 2022 1. Okay. Nu, zij zeggen zelf van eens dat binnen een gemeente echt een burenbemiddeling bekend is gemaakt, dat de mensen beter weten tot wie dat ze zich kunnen richten, dat dan het aantal aanmeldingen wel zal stijgen.
Ik vind het een goed initiatief, dat is wel duidelijk.
Ja, ja.
Iedereen akkoord hiermee? Prima, dank u wel. Puntje 16, de goedkeuring van de verlenging van de overeenkomst met Hergist. Het woord aan de burgemeester.
Ja, de intergemeentelijke samenwerking Zennevallei-Hergist. U weet nog, om de identiteit van de Zennevallei nieuw leven in te blazen. Het verhaal van de Zennevallei, van de Zenne. Daar werd een mooi project rond gebrouwen in 22, 23 en 24. Ondertussen is daar al €600.000 van gespendeerd, hè, die we van voor het grootste deel uit Vlaanderen van het Vlaams Randfonds kregen. Nu, wat blijkt, dat de laatste €150.000 moeilijk kan in een financiële verantwoording gegoten worden. Die moet al binnen op 31 oktober 2024, maar we zien dat de voorgestelde projecten nooit binnen die termijn gerealiseerd kunnen worden. Dus dachten we van, dat is toch een mooi project waar we allemaal van vinden dat het hopelijk in de volgende legislatuur kan doorgaan. Dat we dachten van, als we het IGS Zennevallei Hergist met 2 jaar verlengen, dan hebben we alle tijd om die projecten af te ronden en ook de Zennebruggen op het Zennepad netjes af te werken. Het zou zonde zijn dat die schakels eigenlijk ontbreken. Het zou heel wat cachet verliezen eigenlijk. Daarom vragen we eigenlijk de goedkeuring voor de verlenging van de IGS tussen 25 en eindigend op 31 december 2027.
Ja, ja.
Hallo, kunt u nog eens kort toelichten welke projecten dat er gerealiseerd zijn in Beersel in het kader van dit project?
Wel, in ons project komt daar vooral het Zenneterras. Het is vandaag nog niet gerealiseerd, maar wel klaar qua ontwerp, ook qua budget, qua subsidiëring. Maar het grote werk moet eigenlijk nog in 25 uitgevoerd worden voor ons. Hè. Dus de Zenneterrassen zal daar het grootste zijn. We hebben daar vandaag ook de, waar Els is straks de peddelroute, die we vandaag al op gebruiken op het tijdelijke ponton. Maar de bedoeling is dat we dat eigenlijk gaan promoten via de Zenneterrassen. En dat er eigenlijk wordt gevaren van het Zenneterras tot de eindplaats in Drogenbos. Dus, Elsie, ik weet niet dat er nee, nog meteen nee. andere...
Het is eigenlijk vooral het Zenneterras hier in Lot, dat bij ons deel van Beersel is. En nu komt er nog een brug bij.
En de Zennebrug die eindigen bij... eigenlijk in Beersel, waardoor ja. ze ja. Het wandelpad vormen eigenlijk, langs de Zenne.
De brug die zo achter de Total ligt, wordt die vernieuwd?
Ja.
Okay.
Ja. Nog iemand vragen hierover? Verder iedereen akkoord? Dank u wel. Dan gaan we verder met inderdaad het volgende punt, de overeenkomst omtrent de peddelroepen op de Zenne vanuit Lot. Het wordt aan mevrouw De Greef.
Ja, dank u, voorzitter. Door de gunstige evaluatie van het vaarseizoen in de zomer 2023 door alle betrokken partijen willen wij ook de volgende jaren de mensen laten peddelen op de Zenne. En daarom vragen wij de gemeenteraad om de overeenkomst peddelroute op de Zenne voor 2 jaar goed te keuren. Het voorstel van overeenkomst met afspraken over kano- en kajakvaart op de Zenne is er gekomen om het recreatief medegebruik te bevorderen van de waterlopen, de veiligheid te verhogen voor afvaarten met kano's en kajaks en de verschillende verantwoordelijkheden te duiden. De gemeentebesturen van Beersel en Sint-Pietersleeuw zijn verantwoordelijk voor controle ter handhaving van de beperking van aantal afvaarten en zij controleren 150 uur per jaar het vaarseizoen. Bij niet-naleving stellen zij gasboetes op en op het einde van de looptijd van de overeenkomst rapporteren zowel de gemeente Beersel als de gemeente Sint-Pietersleeuw aan elke andere partner het totaal gepresteerde aantal uren toezicht en de genomen maatregelen, zoals uitgeschreven gasboetes. Deze overeenkomst heeft een tijdelijk karakter en is geldig voor 2 jaar en eindigt op 31 december 2025.
Iemand vragen omtrent het kajakken?
Zijn dat gewoon individuen die een kano hebben die daar kunnen gaan varen?
Ja.
Of zijn er vandaag verhuurders? Of is dat voorzien in dat project?
Zijn er vandaag?
Verhuurders.
Ja. Er is een verhuurder die daar, dat je kunt op inschrijven. En die komt dan kajaks brengen in Lot en komt u halen in de Rogenbos. Maar je mag ook alleen, als jij zelf een kano hebt of zelf huurt, dan moet je daar ook af. Maar je moet altijd scannen als je vertrekt, zodat ze dan weten hoeveel mensen er afgevaard zijn die een dag. Hè. Want je mag maar tot 100 mensen gaan eigenlijk. Hè.
Prima. Nog vragen daarover? Kan iedereen hiermee akkoord gaan? Dank u wel. 18e agendapuntje, de naamgeving van een nieuwe straat in het Zittert te Lot. Nog eens, mevrouw De Greef.
Ja. Dus er wordt een nieuwe straat gelegd in de nieuwe verkaveling aan de sociale wijk Blokbos in Lot. Aan het Heemkundig Genootschap werd gevraagd om een passende straatnaam te zoeken en in zijn commissievergadering van juni 23 behandelde het Heemkundig Genootschap deze vraag van het gemeentebestuur. Het genootschap adviseerde om de naam Lakenweide te gebruiken. Het bestuur van de cultuurraad bekrachtigde dit advies op zijn vergadering van 7 december 2023. Deze beslissing werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 31 januari 2024. En op het schepencollege van 14 februari 2024 werd beslist om het aan een openbaar onderzoek te onderwerpen en van 23 februari 2024 tot maart 2024. Het openbaar onderzoek werd gevoerd volgens de voorgeschreven procedure. Op 10 april 2024 stond op het college de sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat nog bezwaren, nog opmerkingen werden ingediend. Vandaag vragen we aan de gemeenteraad om over te gaan tot de definitieve goedkeuring van de naam Lakenweide voor de straat ter hoogte van Zitter Blokbos in Lot.
Kan iedereen akkoord gaan met de nieuwe naam? Dank u wel. Volgende agendapunt, een omgevingsvergunning in de Boomgaardstraat in Dworp. Het woord aan meneer De Kropper.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dit is een traditioneel punt van de zogenaamde zaak der wegenis. We hebben hier te maken met een kleine verkaveling op de Boomgaardstraat, ter hoogte van huis nummer 8 vandaag. Omwille van die verkaveling moet er dus een stukje grond afgestaan worden dat voor die drie bouwkavels komt te liggen en dat dus eigenlijk in openbaar domein komt. En dat is een beslissing van de gemeenteraad, zogenoemde zaak der wegen. Dus we vragen u om op basis van deze elementen akkoord te gaan met de voorliggende zaak der wegen. En dat is dus een zaak die voor de gemeente zonder kosten verloopt en die het college verder zal afwikkelen. Dank u wel.
Ja, zeg maar.
Ja, ik denk dat het afbreken van die oude villa goed is. Die ligt daar in agrarisch waardevol gebied. Zo'n verkaveling van 3 kleine kaveltjes naast elkaar, met elke keer 3 meter afstand. Ja, dat is gewoon zo'n standaard. Kunnen we niet iets creatiever zijn? En dan, oké, maar dat is hier niet de zaak natuurlijk. Het gaat hier enkel over de zaak van de wegenis. Maar waarom moet dat nu... Want het is eigenlijk gewoon de straat die verbreedt eigenlijk op dat punt. Om die kavels mogelijk te maken.
Nee, om de straat om de straat te verbreden en dus op die manier de kans te geven om op later termijn voetpad of ligging van nutsvoorzieningen. Dat is heel traditioneel. Of het nu 1, 2 of 3 kavels is, dit ligt, u zei het zelf, ligt hier niet te bespreken. Dat is een zaak die de dienstruimte Kordning moet goedkeuren in functie van het RUP of in functie van de gewestplannen die op dat vlak, op dat gebied gelden. Alleen hebben wij hier traditioneel, als er een verkaveling wordt aangelegd, vragen wij dat er een stuk afgestaan werd, zodanig dat we daar een bredere straat krijgen en meer kansen voor de aanleg van een voetpad of een toekomstig voetpad, of om de nutsleidingen gemakkelijker te kunnen leggen. Vandaag is dat een vrij smalle weg, u kent de Boomgaardstraat. Daar kan je elkaar eigenlijk niet kruisen, met 2 auto's bedoel ik.
3 bijkomende woningen zet of 2 bijkomende woningen, komen daar meer auto's in?
Ja, kijk. Ja, u betwist het gewestplan. Hè. Het is bouwzone. Zij hebben een dossier ingediend. Wij moeten afwachten wat de stedenbouw erover zal zeggen.
Wij dringen er al jaren op aan van een visie te ontwikkelen en een RUP te ontwikkelen. Het is spijtig dat de gewestplannen en de oude BPA's nog altijd gelden. Dat is het grootste probleem.
Prima. Nog iemand? Dan stemmen we over dit punt.
Ja.
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 Ik kan daar toch niks aan doen. Ja. Laatste punt op de gemeenteraad, de rapportering van lokaal energie- en klimaatplan. Het woord aan meneer Savenberg.
Ja, beste collega's, dat is het rapport van het klimaatplan dat we u voorstellen ter kennisname. We hebben in totaal 17 KPI's die we opvolgen. Daarvan kan ik zeggen dat er 11 ruimschoots behaald zijn en dat er een 6-tal zijn waar we tekortkomingen hebben. De eerste werf, laten we een boom opzetten, heeft 3 doelstellingen. 1 boom extra per inwoner vanaf 2021 tot 2030. De doelstelling moest dus 30% zijn. We hebben 3% gehaald. Waarom? Omdat enerzijds de bomen bij particulieren die geplant worden moeilijk te tellen zijn en anderzijds men geen rekening houdt met de 18.187 bomen die in bosverband zijn geplant. Tweede, moeten we 0,5 meter geveltuin of haag per inwoner extra hebben tegen 2030. Daar hebben we de doelstelling met 30% gehaald. Dus we moesten tot nu 30% halen, we hebben 30% gehaald. Een derde punt is 1 natuurgroenperk van minstens 10 vierkante meter extra per 1000 inwoners vanaf 2021. We moesten er 8 hebben, we hebben er 15 gehaald, dus dat is 57% in totaal van de doelstellingen tegen 2030. De tweede werf gaat over verrijk je wijk, dat is voornamelijk renovaties. En daar moesten we 25 fossielvrije renovaties binnen de 50 collectieve energiebesparende renovaties per 1000 woningen halen. We hebben 5 renovaties uitgevoerd. We hadden er 80 moeten uitvoeren. Maar dit is deels omdat de privémensen niet altijd renovaties rapporteren en dat dit gaat enkel over de benovatietrajecten die afgewerkt zijn en die ons door Klimaatpunt zijn doorgegeven. Vandaar dat we maar 2% hebben. Daarnaast moesten we 50 per 1000 woningen worden uitgenodigd voor een klimaattafel voor eind 2024. En daar hebben we 300% gehaald van de doelstellingen tegen 2030. Waarom? De benovatietrajecten. We hebben 1737 woningen uitgenodigd om deel te nemen aan een benovatietraject informatieavond. Dus dat was een groot succes. En dat zal natuurlijk ook de mensen inlichten, motiveren om renovaties te doen. Tot slot moeten we 18 kilowatt piek uit coöperatief, participatief, hernieuwbare energieprojecten per 500 inwoners hebben. Daar hebben we 55 kilowatt piek of 6% van de te behalen doelstelling. Hier volstaat eigenlijk in de toekomst 1 project van 0,5 hectare om deze, met zonnepanelen bijvoorbeeld om de doelstelling te halen. Mocht er ooit in onze gemeente een windmolen komen, dan haal je die doelstelling met 5 keer. Dus dit is een doelstelling die in de komende legislatuur zal moeten gehaald worden. De derde werf, elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar. Daar moeten we 2 deelwagens per 1000 inwoners halen. Dat zijn in totaal 53 deelwagens. Op dit ogenblik houdt men rekening met de 2 die geplaatst zijn in Alsenberg. We hebben er nog 4 op komst en de laatste 4 maanden gaan we er nog 2 in Lot en 2 in Huizingen zetten, zodat we tegen het einde van deze legislatuur 10 deelwagens hebben en zo tot 20% van de doelstellingen komen. Dan moeten we minstens 1,5 laadpunt equivalent per 100 inwoners tegen eind 2030 halen. Wij moesten begin dit jaar 119 laadpunten hebben. We hebben er 36,5 laadpuntequivalenten. En we hebben er nog 52 in bestelling bij totaal, dus dat zou ons opnieuw tot ongeveer 20% brengen. En dan moeten we 1 meter nieuwe of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 tegen eind 2030 halen. Dat betekent dat we op dit ogenblik 7.710 meter zouden moeten hebben. En dat we 7.940 meter moeten hebben en we hebben 7.710, dus 29% van de doelstelling is gehaald. Tot werf 4, water het nieuwe goud. 1 vierkante meter ontharding per inwoner. We moesten 7.940 vierkante meter hebben. We hebben 3.623 gehaald. Dat is 14% van de totale doelstelling. Dat is voornamelijk omdat dat een traag proces is met veel planning en ruimtelijke ordening. En ook een heel duur proces. 1 vierkante meter extra opvang van hemelwater voor hergebruik, buffering en infiltratie per inwoner. We moesten 7.900 halen en we hebben 11.000 en meer gehaald. Dat is 43% van de doelstelling, terwijl we er maar 30 moesten hebben. Tot de burgemeesterconvenant moest getekend worden. Dat is gebeurd. Dan is er de primaire energiebesparing van 3% in eigen gebouwen, inclusief technische infrastructuur en herrekend naar 25,4% tegen eind 2030. Daarvan hebben we 45% behaald. We moesten 45% behalen, sorry. We hebben 89% van de doelstelling van 2030 op dit ogenblik behaald, wat dat een prachtige prestatie is. Onder andere door het toven van het licht, de temperatuur naar beneden draaien in de gemeente, in de gebouwen enzovoort. Dan hebben we de reductie van de CO2-uitstoot van 55% in eigen gebouwen. Dit moet 40,3% zijn in eigen gebouwen, inclusief technische infrastructuur en eigen mobiliteit ten opzichte van 2015. Dat is herrekend naar 40,3% tegen 2030. Daar hebben we op dit ogenblik 33% van gehaald, dus ruim overschrijden van de doelstelling die we op dit ogenblik moeten hebben. Dan hebben we de verlichting, LED-verlichting, die moet geïnstalleerd worden. Daar moesten we 45% behaald hebben op dit ogenblik. We zitten aan 35,57, maar daar is een volledige verletting voorzien tegen 2028. Dan geen nieuwe heffingen invoeren op elektriciteitsmasten. Dat is gebeurd. We hebben vorige gemeenteraad nog een wijziging van een reglement gehad in dat verband. En dan opmaak van een lokaal warmteplan. Daar zijn we op dit ogenblik aan het werken, samen met Halle. Dat is een intergemeentelijk warmteplan waar we aan het werken zijn en dat binnen de komende maanden zal voorgelegd kunnen worden. Dat was het. Zijn er vragen?
Ja, meneer Sleutmans.
Ja, ik denk dat wat de mensen het meest beroert zijn inderdaad die laadpalen. Je zegt daarvan, we zouden er 119 moeten hebben. We hebben er nu 36. Dat is 20%. En er zijn nog 52 in bestelling. Ik denk dat 2 zaken interessant zijn. 1, wat is de timing? En 2, wat zijn de locaties? Ik heb het plan niet volledig bekeken. Het zal daar waarschijnlijk in veruitwendigd zijn. Maar als dat nog even kan worden...
Die plannen kan ik u, die locaties kan ik u toesturen. Wat we wel merken is dat de doorlooptijd betrekkelijk lang is bij Total om de dingen goedgekeurd te krijgen. Dus wij vragen dat aan bij Total en dan onderzoeken zij dat. Twee, dat er nogal wat hiccups zijn bij de locaties, hè, in sommige gevallen. Als er bijvoorbeeld geen 400 volt in de grond ligt, dan is dat ook een probleem. Dat gaat iets trager dan voorzien. Wat wij wel merken op dit ogenblik, dat is dat het gebruik van de laadpalen die we kunnen meten, hè, waar we ze kunnen meten, dat nog altijd niet dramatisch proporties aanneemt. Dus dat die nog veel vrij zijn. Dat betekent niet dat er geen...
Iemand gaat natuurlijk 2 kilometer verder zijn een auto. Hè,
ja, dus dat betekent niet dat we dat, dat we daar geen vaart achter zetten. Maar...
We hebben dat punt over die laadpalen natuurlijk een paar maanden geleden gemaakt. En toen waren we de grote leugenaars die met valse cijfers kwamen. Ik kan alleen maar vaststellen wat hier staat. 3,78% van... wat dat je moet halen, dus dat is een hele dikke buis. Hè. Ik bedoel, de cijfers bewijzen het.
Ja, je kan dat zo stellen, maar ik durf toch ook die doelstellingen die er zijn, hè, die eigenlijk min of meer uniform zijn in Vlaanderen, voor een gemeente zoals Beersel met 7000 villa's en veel mogelijkheden voor eigen laadpalen te zetten, dat is verschillend tussen Brussel Centrum en Beersel. Hè. In Brussel kan... Heel weinig mensen kunnen eigen laadpalen zetten. In Beersel kan 80% eigen laadpalen zetten. Dus ik twijfel of wij wel degelijk 400 laadpaal-equivalenten nodig hebben. Maar bon, dat ben ik. En, ja.
Nog iemand hierover? Ja, meneer Timmerman.
Ja, bedankt. Ik zie dat het lokaal bestuur maar dus 596 bomen heeft geplant sinds slechts 3 jaar. Ons objectief dus voor 2030 is nogal heel ver. 2,56% in 3 jaar wil zeggen dat het maar 97,47% moeten in 6 jaar doen. Dus u heeft verschillende oorzaken gepresenteerd, ik hoor die. Maar wat zijn de oplossingen of wat is het plan van het lokaal bestuur om eigenlijk die 97,47% te gaan halen tegen 2030? Thanks.
Wat is er aan de gang in Beersel? In Beersel zijn er de fameuze Brabantse wouden die voor honderdduizenden bomen zullen zorgen. Dat is één. Ten tweede, het grote probleem bij particulieren is het monitoren van... Als jij een boom in je tuin plant, dan weet het bestuur dat niet noodzakelijk. Dat is twee. Drie, we werken ook met een project van tuinrangers. Hè, die zijn we nu aan het opleiden, zoals dat we spreken. En die gaan ook de mensen aanzetten tot het vergroenen en het verbeteren van hun tuin en meer biodivers maken. En natuurlijk, bomen planten zal daar deel van uitmaken. Wat vrees ik, dat is dat we nooit exact zullen weten hoeveel bomen onze bevolking zal geplant hebben.
Dank u. Nog iemand? Dan zullen we over dit punt stemmen. Met meneer Savenberg. Prima. Ja, maar ik had gedacht dat je ging tegenstemmen, het is aan mij. Daarmee kunnen we de gemeenteraad afsluiten.